Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Dat laatste uur naar Dortmund zitten kijken en eigenlijk over die gehele twee wedstrijden heb ik echt heel pissig dat PSV uitgeschakeld is door Dortmund. Daar heb ik echt moeite mee.
Het is donderdag 14 maart en het is weer tijd voor een kerstverse aflevering van de FC Afkikken Daily. Helaas is PSV uitgeschakeld in Europa. Memphis Depay houdt de Nederlandse trots nog wel hoog. En wonder boven wonder is Ajax vanavond de laatste Nederlandse ploeg in Europa. En dat en nog veel meer bespreek ik aan mijn zijde met Bart Olwink. Wouter, ik zie een...
Ja, het doet me wel pijn dat we dat nu na gisteravond moeten zeggen. Dat daar het Nederlandse voetbal op moet hopen. Natuurlijk hopen we dat Ajax doorgaat, maar het doet echt nog steeds pijn dat PSV eruit ligt, man.
Ja, hij doet heel veel pijn, man. Ik denk dat we trouwens, voordat we het over PSV gaan hebben, we zijn gisteren iets vergeten, jongens. Ja gooi het maar in.
We zijn vergeten de eerste beste te feliciteren.
Ja, en dat moesten we zeker wel doen, want wat hebben zij gewonnen?
Ja, de grote schaal. En dat kunnen wij niet zeggen, want wij waren ook genomineerd, maar wij hebben hem weer misgegrepen. Maar ik denk volledig terecht, want als ze één podcast verdienen om de grote schaal te pakken, dan was het wel de eerste de beste. Ja,
beste voetbalpodcast van 2023.
Ja, dat is een mooie prijs. Zeggen we dat ook stiekem een beetje omdat wij er ook aan werken, Wouter?
Nee.
Eigen veren in de...
Ja, maar ja, het is ook geweldig om eraan mee te werken. Want ik vind het echt oprecht een hele toffe podcast. En ze waren er zelf ook super blij mee. Ja. En zo blij mee dat ze er op de vrijdagmiddag borrel, die gaat er nog aankomen. Ik denk dat ze er nog steeds blij mee zijn.
Ja. Ja, er werd ingebroken in de uitzending van die nu online staat. Die gisteren online is gekomen, kregen ze de prijs uitgerekend. De drie gasten wisten van niks. Nee. Dat is echt mooi. Ja, was mooi om te zien en te horen, man.
Prachtige beelden. En voor, ik kan me niet voorstellen, voor mensen die de eerste beste niet kennen, ga luisteren. Dat is,
we zullen de link wel even in de beschrijving zetten van de woensdag aflevering.
Ja, dat is geen advies. Dat is een...
Bindende kijktip is dit.
Bindende kijktip, mooi. Laten we het over voetbal gaan hebben, jongens. Want ja, we kunnen er niet onderuit. Gisteren was gewoon echt een ontzettend teleurstellende avond. PSV ligt uit de Champions League. Ja, wat is het gevoel?
Ja, ik ben echt oprecht kwaad. Ik vind het echt...
Je bent echt boos.
Ja, ik vind het echt heel erg kloten, zeg maar. Kijk, je hebt dit seizoen... Als Ajax nu wordt uitgeschakeld, dan denk ik... Oké, dit is de situatie. Als Feyenoord wordt uitgeschakeld door Roma, denk je van... kloten dat het net weer misgaat. Kloten dat het penalties is. Maar Roma echt goede tegenstander. En als ik dan gisteren dat laatste uur naar Dortmund zitten kijken... en eigenlijk over die gehele twee wedstrijden... ben ik echt heel pissig dat PSV uitgeschakeld is door Dortmund. Daar heb ik echt moeite mee.
Maar waar ben je dan boos om?
Nou ja, dat PSV er niet meer uit heeft gehaald. Ten eerste al in die eerste wedstrijd waar die topkeeper van Dortmund niet meedoet... waarin je een aantal best wel goede kansen laat liggen. Ja, dat vond ik al zonde. En als ik dan zie hoe ze het gisteren weggeven... met name dat eerste half uur... dan denk ik, het is zo ongelooflijk onnodig deze uitschakeling... Dus het was onnodig. Het was een onherkenbaar PSV in bepaalde fases. Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat ze eruit zijn. Ondanks dat, kijk, Dortmund heeft een veel grotere begroting. Heeft echt een aantal topspelers. Maar het is op dit moment absoluut geen topelftal. En absoluut geen toptrainer. Ja, dat vind ik des te teleurstellend. Dat Bos een foute keuze maakt. Dat PSV niet maximaal eruit had. Dat vind ik echt kut.
Oké, je hebt nu heel veel kritiek op een rijtje gezet. Ja. Dat is heel veel inhoud in één keer. Hoe kwam het dat PSV zo slecht aan die wedstrijd begon en dat ze niet herkenbaar waren?
Het was niet helemaal Peter Bos, toch? Je zou eigenlijk echt Peter Bos verwachten in de zin van... Oké, je zet die schouder centraal achterin, je gaat er vol voor. En uiteindelijk doet hij zelf een soort concessie aan zijn eigen speelstijl... door een extra centrale verdediger zeg maar achterin te houden, of vrij te houden achterin, waardoor je op het rest van het veld geen druk op krijgt. En dat, ja, dat was in het begin zeker het probleem.
Ja, en was het ook iets, zag je er zenuwen in terug? Ik had dat idee wel een beetje namelijk.
Ja, ook. Op een gegeven moment schoot zelfs Joey Veerman een bal zo over de zijlijn. Ja. Maar het is ook een beetje in welke positie word je gebracht. Want je weet dat je naar...
Dat helpt ook mee natuurlijk.
Naar een stadion gaat wat echt fantastisch is. Dus je kan daarvan onder de indruk zijn. Alleen je bent daar makkelijker van onder de indruk als het spelbeeld in die openingsfase ook echt in het voordeel van Dortmund is. En dat je het gevoel hebt dat je compleet wordt weggelopen en dat je overal te laat komt. Ja, dan maakt het denk ik nog meer indruk op je.
Ja, en eerste half uur komt PSV er dan inderdaad echt niet aan toe. Jij geeft nu tactisch de schuld. Mm. Maar komt het ook gewoon, je komt natuurlijk niet in de duels. Heeft dat alleen met tactiek te maken? Of was Dortmund misschien ook wel gewoon goed?
Ja, ik denk dat het best wel veel met tactiek te maken heeft. Kijk, Dortmund heeft er optimaal gebruik van gemaakt. En ze hebben natuurlijk een omzetting gedaan. Ook omdat Riasson er niet was om Süle op rechtsback te zetten. Mannetje minder achterin, middenvelder erbij. Dus dat deden ze in de openingsfase in principe goed. Alleen, kijk, als PSV De Jong zeg maar druk laat zetten en je laat Tillman druk zetten op de centrale verdediger, dan staat er aan de rechterkant stond Süle er echt de hele tijd vrij. En als die niet vrij stond, dan kwam er wel middenvelden vrij. En dan lijkt het inderdaad alsof je overal te laat komt, of dat je niet scherp bent, of dat je geen inzet toont. Ja, dat is echt een tactisch dingetje. En dat zag je ook, want op het moment dat het werd omgezet, ben je ineens overal op tijd, win je de duels. Ik heb Tillman meerdere ballen zien veroveren op de helft van Dortmund. Ja, Dortmund kwam, die waren compleet de weg kwijt. En ja, dat had in de openingsfase ook gekund als het goed had gestaan.
Is dat ook een stukje kwaliteit? Om dat als spelers misschien al in te zien en dat om te kunnen draaien?
Eerder te herkennen. Ja, ja, kijk, Peter Bos heeft die spelersgroep natuurlijk ongelooflijk veel gebracht. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daarop vertrouwt. En denkt van oké, dit is hoe we die wedstrijd ingaan. En we houden daar gewoon even aan vast. Maar ik denk dat het inderdaad gewoon een verkeerde keuze is geweest om zo te starten. En dan is het ook een beetje pech hebben. Want als je dat eerste half uur overleeft zonder een goal tegen te krijgen. Ja.
Was wel lastig.
Want dat was wel heel lastig geworden,
maar tuurlijk. Maar ja.
Ja, de pech zit er meer in dat je in het resterende, want echt, ik denk 26e minuut, laatste kans, grote kans voor Dortmund, los van één counterkans in de tweede helft. Volgens mij, ik denk dat het schot van Vroeger was, wat voorlangs ging. En daarna is het eigenlijk alleen maar PSV geweest. En de pech zit er dan, pech misschien ook wel een stukje kwaliteit, zit er meer in dat je uit het laatste uur haal je echt veel te weinig.
Dat weet ik meer aan kwaliteit, ja. Dat je er zijn zoveel, ook gewoon slordigheidjes nog steeds in die tweede helft. Maar net de hele tijd te veel tijd nodig. Aannames die net niet goed waren.
Voorzetten die echt voorbij de tweede paal gingen, bijna bij de hoekvlag uitkwamen. Ja. Ook van kwaliteitsspelers. Dus ja, misschien ben je dan door zo'n begin van zo'n wedstrijd ook wel een deel van je zelfvertrouwen kwijt. Of heb je pas te laat het gevoel dat er meer in zit. Maar ik had echt het idee als PSV die 1-1 maakt, wat echt misschien al vanaf minuut 60 of zo echt in de lucht hing.
Ja.
Ja, dan wordt het ook gewoon 1-2, 1-3. Maar ja, die 1-1 die viel me niet.
Nou, we zijn nu wel, vind ik, heel erg kritisch op PSV. Verdient PSV ook niet een beetje de complimenten om hoe ze die wedstrijd na een half uur zo omdraaien?
Ja, op zich wel. Want je had ook helemaal het vertrouwen kunnen verliezen. En ook naar die tactische omzetting. Of dat je die niet goed verwerkt. Of dat je inderdaad helemaal het vertrouwen kwijt bent. Dus dat gebeurde niet. En ik vond ze aan de bal ook wel met lef blijven spelen. Op een gegeven moment ging Tillman meer vanaf het middenveld spelen toen Lozano inviel. Ja, die durfde gewoon net voor zijn eigen verdediging met een man in zijn rug gewoon een bal ingespeeld te krijgen. Dat was geen enkel probleem. Ze bleven echt voetballen. En toen zag ik pas het PSV, wat ik een groot deel van de rest van het seizoen ook heb gezien. En dat maakte ook zo klote dat ze het eerste half uur echt onherkenbaar waren.
Ja, PSV nog best wel veel kansen in de tweede helft. Bakayoko natuurlijk een redelijke kans. Maar voor mij, de grootste kansen waren het vooral voor Luc de Jong, of niet? En kijk, er wordt nu veel gesproken over die kans in de laatste minuut, maar dat is misschien niet eens de grootste, vind je wel?
Nee, ja, ik denk dat we ons wel meer zijn opgevallen, toch?
Ja, hij moet gewoon die ene kopbal die hij in het zijnet komt, die moet die voor de goal trekken.
Ja, is helemaal vrij bij de tweede paal, ja. Dat vind ik echt een beetje schandaal. Vind ik ook zo niet typisch Luc de Jong, of wel?
Nee, helemaal niet. En dan ook eentje daarvoor al, waarbij die met links schoot, toen hij ook een beetje aan de zijkant van het schapsgebied kreeg hij een kans. Normaal gesproken blijven ook rustig kijken nog eventjes. Ja, die schoot hij ook meteen richting doel. Ja, nou, het kan misschien werken op het moment dat je een slechte keeper hebt. Maar die Kobel die houdt ook nog alles tegen. Ook die kans van Bakayoko. Geweldige actie. Even zo weinig trouwens, maar goed. Die pakt hij echt fantastisch. Dus ja, Dortmund had en het voordeel van die voorsprong. En een hele goede keeper. En ze konden zelf gewoon met best wel veel mensen in de 16 gaan staan. Waardoor heel veel pogingen ook geblokt werden. Of dat je dacht dat er een schietkans zou komen. Dat er toch weer een been tussen kwam. Dus ja, PSV heeft zich zo totaal onnodig in een veel te lastige positie gebracht.
En dan kom je ook weer bij, als er dan zoveel mensen in die 16 staan, dat inderdaad je aanname en je handelingssnelheid moet perfect zijn. Want anders dan komt er iemand tussen en ben je kwijt.
Ja, en dat ontbrak er ook nog wel aan. Ik moet zeggen, los van zeg maar die tactische keuze met het druk zetten, had ik ook wel moeite met die keuze voor Mauro Juniors. En dat zag je ook in een aantal aannames op het middenveld. Dat hij is eigenlijk niet goed genoeg voor knock-out fase Champions League niveau. Ja. En of hij dat gaat worden, is sowieso een beetje de vraag. Maar dat vond ik eigenlijk wel de tweede keuze. Ik had heel graag een Peter Bos gezien die het aan had gedurfd om Tilman erbij te zetten op het middenveld. En gewoon Lozano op linksbuiten. Want je zag hoeveel kansen Lozano in de tweede helft kreeg. En hoe vaak hij schoot. En ja,
opportunistisch.
Zeker opportunistisch. Het was ook alles behalve heel goed wat hij liet zien. Maar het was wel dreigend.
Ja, en hij hield mensen bezig. Ik denk dat iets is wat PSV heel erg nodig had. Je bent een heel kritische Bos. Dat was hij zelf ook. Hij was heel erg schuldbewust naar de wedstrijd. Is dat dan goede zelfreflectie?
Ja, lekker. Dat is wel goed. Lekker. Nee, ja, maar dat een trainer dit gewoon zelf noemt. Ja,
lekker.
Lekker. Hij kan ook gewoon zeggen, ja, tweede helft had ik veel kansen gehad. We waren veel beter. We hadden eigenlijk moeten winnen. En daar voorbij gaan. Alleen, ja, ik vind het heel goed dat hij de schuld op zich neemt. Ja, want het is ook heel makkelijk om dat niet te doen.
Nee.
Sommige trainers kiezen daar ook voor. Hij gelukkig niet.
Nee, inderdaad. Hij zei ook in het interview, deze wedstrijd komt gewoon heel hard aan. Het is fijn. Kijk, als je weg wordt gespeeld, dan kan je zeggen, we hebben terecht verloren. Maar nu doet hij nog meer pijn. Delen jullie die mening?
Absoluut. Ja, zeker.
Ja, 100%. Ja, 100%. De Champions League campagne voor PSV is dus nu ten einde. Hoe kijken jullie terug op die campagne voor PSV?
Ja, het is gewoon dubbel door deze wedstrijd, man, en door deze uitschakeling. Het was gewoon, je had hier eigenlijk gewoon niet uitgeschakeld mogen worden. En daardoor overheerst toch wel echt de teleurstelling.
Ja, ik was even bang dat je trots zou gaan zeggen, maar dat hebben we natuurlijk heel veel gehoord van de spelers. Ja. Ik snap dat ergens ook wel, alleen dat heeft dan wel heel erg de betrekking op hoe ze...
Ja, en van de supporters ook, hè?
Ja, van de supporters ook.
Snap je wel...
Ik had mijn zin nog niet afgemaakt. Okay, als ik kijk zeg maar naar de groepsfase en hoeveel ze hebben geleerd van die eerste wedstrijd tegen Arsenal. Hoe ze het omgedraaid hebben tegen Sevilla. Hoe je tegen Lens in ieder geval in een wedstrijd die ze thuis speelden. Dat ze daar echt beseften wat er nodig was om verder te komen. Dus wat dat betreft hebben ze het in de groepsfase voor een gedeelte echt heel goed gedaan. En in de knock-out fase hebben ze er echt te weinig uitgehaald.
Ja, en inderdaad, we zijn net al, de spelers zeggen dan allemaal. We zijn zo trots. Ik hoorde deze zeggen, we hebben goed voetbal laten zien. En ik hoop dat de fans beseffen wat we hebben neergezet. Bos zei, als we zo dicht bij de kwartfinale bent, dan ben je ook trots. Maar ja, vinden jullie dat de mentaliteit die je mag verwachten van deze spelers? Vinden jullie niet, je moet doodziek zijn? Nou, kijk, en we zeggen niet dat ze dat niet zijn, hè. Maar moet je zo in de media zo positief zijn? Want Dortmund, kijk... Goede ploeg, hè? Maar Dortmund was geen wereldploeg.
Nee. Ik heb ook liever wat Veerman de afloop zegt. Die er echt gewoon doodziek van is. Die eigenlijk vindt dat het eigenlijk niet kan. Dat PSV is uitgeschakeld. Even vrij vertaald. Dat hoor ik liever. Aan de andere kant, deze speelt hartstikke lang bij PSV. Ja. Die is denk ik ook trots dat ze naar dit niveau zijn gegroeid. Vind ik logisch. Die speelde zelf echt heel goed. Vind ik echt de uitblinker bij PSV.
Absoluut.
Eens.
Echt knapper dat hij dit topniveau aantikte. Ja, dan snap ik dat je daarover trots bent. Dus dat, ja, daar heb ik dan ook weer niet zo heel veel moeite mee.
Nee, deze was inderdaad heel erg goed. Er waren een paar spelers die bij PSV misschien een beetje door het ijs zakten. De spelers waarvan wij zeiden... Misschien kunnen die wel dat stapje hogerop. Zijn er spelers voor jullie die, waarvan je nu misschien kan concluderen, nog net niet klaar voor het niveau?
Bakayoko was gisteren echt matig in zijn keuzes. Dus je ziet nog steeds de kwaliteit druipt er vanaf bij die actie met Hummels, waar die heel makkelijk wegdraait. Alleen, op het moment dat hij nu een transfer gaat maken naar een topclub, Dat kan. Alleen dan zit je wel een groot deel van het seizoen op de bank. En dan kun je gaan kijken welke keuzes je wel moet maken. Dus wat dat betreft. En misschien heeft hij die stap ook wel nodig. Omdat het in de Eredivisie te makkelijk gaat. Heeft hij die uitdaging ook wel nodig om betere keuzes te gaan maken. Ik vond Tillman aan de buitenkant. En in het begin zeg maar ook qua besef hoe hij mee moest verdedigen. Want hij laat Sancho gewoon lopen, hè, bij die tegengoal. Dat vond ik echt heel matig. En daarna zie je een uur dat hij heel goed kan voetballen. Dus hij moet daar mentaal ook nog een stapje zetten. Ja, voor de rest. Schouten vond ik gewoon goed. Veerman vond ik gewoon goed. Ja. Boskakli zeker niet slecht. Dest. Had misschien wat meer uit kunnen halen tegen Zule. Maar ook zeker niet slecht. Ja, je kan niet zo superveel spelers noemen bij PSV die echt door het ijs gingen. Je kan alleen zeggen dat Luc de Jong zijn niveau niet haalde. Juist op dit moment. Dat Lozano echt heel matig was in zijn keuze voor de goal.
Maar dat is ook iets wat we vaker hebben gezien, toch? Bij Lozano.
Ja, maar die is wel ver weggezakt tijdens dit seizoen.
Ja, Bos zei zelf, er zit nog heel veel rek in deze selectie. Daar ben ik het op zich mee eens. Op de reden ook die jij net zegt. Maar als PSV wil, denk ik, moet de ambitie hebben om volgend jaar dit weer te kunnen halen. Misschien wel een stapje verder te gaan. Dan is er nog wel wat nodig. Is denk ik, na deze hele campagne de conclusie, toch?
Ja. Ja, je baalt er sowieso van dat je in de achtste finale met Mauro Junior op het veld staat. En ja, dat je met Schouten centraal achterin moet spelen, omdat je daar geen betere alternatieven hebt. En daar zal PSV echt mee aan de slag moeten. Plus het vervangen van spelers die er volgend jaar misschien niet meer zijn. De Dest, de Tillmans van deze wereld. Ja, misschien nog een Bakayoko die je kwijtraakt. Of een Lozano. Daar moet PSV echt al mee aan de slag. Dan heb je denk ik voor de helft een geraamte staan waar je mee verder kan. Maar goed, je zal het echt beter moeten doen dan dit jaar.
Ja, laten we het wel op een positieve noot afsluiten. We zijn heel kritisch geweest vandaag. Maar we mogen toch ook gewoon de complimenten geven naar PSV, waar we gewoon ontzettend van hebben genoten dit seizoen.
Zeker.
We hebben prachtige wedstrijden gezien tegen Arsenal, Lens, Sevilla. Je zegt het net zelf. Ik denk dat ze...
Ja. Maar daarom is het extra teleurstellend natuurlijk. Omdat je wel hebt gezien dat het er absoluut in heeft gezeten.
Maar heel, heel knap dat ze dit hebben gedaan naast een titelrace. Waar ze het ook geweldig doen. En dat je eigenlijk vanuit het niets wil ik niet zeggen. Want ze hebben natuurlijk afgelopen jaar in Europa ook nog wel wat resultaten gehaald. Maar dat je vanuit het niets op Champions League niveau in één keer mee kan doen. Is ook wel echt een prestatie.
En daarom dat je hier zo teleurgesteld over bent. Dat is ook een compliment naar PSV toen.
Precies. En we zien ze volgend jaar gewoon weer terug in de Champions League. Andere opzet, maar nieuwe kansen.
Ja.
Dan gaan wij lekker over Memphis praten, jongens. Want dat was een Nederlander die gisteren wel succesvol was. Was ontzettend belangrijk voor Atleti. Atleti wat het heel moeilijk had, kwam nog 1-0 achter tegen Inter. Draait uiteindelijk helemaal om. En dan de 2-1, 87e minuut, daar is die. Memphis Depay. Ja. Is het een typische Memphis Depay goal of kunnen we dat niet zeggen?
Misschien nu wel. Ja. Het was misschien geen typische Memphis Depay goal. Maar als ik zie welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt onder Simeone. Dat hij echt weer de centrumspits is. Dat hij echt in de 5 meter of in de 16 komt om... En aanspeelbaar is daar ook en weet wat hij moet doen, snel handelt. Ik zie echt een andere Memphis meer. Daar ben ik echt heel blij mee.
Waar zie je een andere Memphis in?
Ja, het zijn rol. Wij kennen hem natuurlijk als een beetje, of als een, nou ja, in het verleden linksbuiten, maar vooral ook als een soort valse spits. Of iemand die vanuit de spits wegtrekt om zijn acties te maken. Iemand die heel erg gericht is op een dribbel en zelf schieten. En nu is hij echt of een aanspeelpunt of iemand die super scherp is in de 16 en daar positie kiest en echt een afmaker is geworden. En dat vind ik wel een bijzondere transformatie in, wat is het, een half seizoen ongeveer?
Simeone heeft hem helemaal veranderd.
Terwijl hij, tussendoor heeft hij dan nog wel wat trekjes dat hij zich een beetje laat uitzakken. Een paar weken geleden maanden geleden, toen rond Transfer Deadline Day.
Ja, hadden wij het erover
net
inderdaad.
Terug van een blessure. En toen viel wel op dat hij zich nog een beetje liet terugzakken. Dus als hij dat een beetje kan combineren ook. Want vanuit die positie op het veld kan hij ook heel gevaarlijk zijn. En acties maken, mensen wegsturen. Dus dat doet hij ook nog wel.
Doet hij nu ook nog steeds hoor. Dat zag je gisteren ook wel. Alleen,
hij wordt gewoon completer, denk ik.
Ja, alleen vroeger was hij heel erg van... Oké, ik krijg ergens links in de zone zeg maar, die bal aangespeeld. En dan ga ik daarna mijn geluk zoeken. En nu is hij veel meer betrokken bij het spel. En veel waardevoller ook voor zijn team. En daar kijk ik wel echt met plezier
naar. Ja, dat is het vooral. Ja.
Is hij misschien in deze rol nog waardevoller voor Oranje als hij fit is?
Ja, ook dat. Ja, 100%. Je kan... Ja, nu staat Griezmann ernaast. Ja, Die hebben we helaas niet, niet in Nederland.
Voetballen.
Die kan wel aardig voetballen, ja. Maar het is best wel denkbaar dat hij een goede tandem gaat vormen met iemand eromheen. En of dat nou Gakpo is, of dat dat nou Simons is. Ja, of dat er nog andere opties bij komen. Maar hij kan echt wel het middelpunt worden van de aanval van Nederland. Ja. En dat is heel chill.
Ik vind ook dat hij dat moet zijn. Ik vind sowieso, we hadden het net ook al over, ik vind hem zo bizar onderschat. Hij wordt in Nederland nog wel eens weggezet als een moeilijke speler, pingelaar. Weet je, hij komt natuurlijk nu in de buurt van de topscorers titel bij Oranje.
Ja.
Dan wordt er best wel vaak gezegd, schandalig dat iemand als Memphis op die plek komt. Terwijl dat is toch super onterecht, want ja, hij is toch een bizar goede spits.
Ja, ik vind een bizar goede spits, dat vind ik ook wel echt een grote uitspraak. Want hij hoort voor mij niet echt bij de wereldtop. Alleen, en hij heeft natuurlijk een fase gehad in het Nederlands elftal waarin hij lang niet zo bepalend was als dat hij nu is voor Atletico. Alleen, ja.
Hij is invaller nog steeds vaak bij Atletico. Dus ja, hoe bepalend ben je dan?
Nou ja, ik vind hem, als hij meedoet, vind ik hem echt heel bepalend. En kijk, Memphis heeft bij Oranje ook best wel veel goals gemaakt uit penalties. Om het maar even makkelijke goals te noemen. Alleen, hij staat er wel over een hele lange periode bij Oranje. Dat is ook een kwaliteit. En ik vind dat bij Oranje dat hij altijd een prima niveau heeft gehaald. Dus om hem naar beneden te halen vind ik echt onterecht. Om hem bij de wereldtop te scharen vind ik nu ook wel weer wat te vroeg.
Ja, hij is met Atletico in ieder geval door naar de kwartfinale van de UEFA Champions League. Net als Dortmund, City, Arsenal, PSG, Bayern, Barcelona en Real Madrid. Dan hebben we ze voor mensen even allemaal op een rijtje. Voordat ze het
zijn wel lekkere clubs hoor, die laatste
al. Nou, ik zat dus te kijken naar die opstelling. En er wordt vaak gezeurd over de Champions League is saai geworden. Maar er zitten nu wel een paar clubs tussen weer dat ik denk, oh, dat voelt weer lekker man. Kijk, voor jou is het natuurlijk lekker. Arsenal is weer terug.
Dat is heel fijn.
Maar dat is niet alleen voor... Ik vind het ook lekker om Arsenal, wat toch wel een beetje een iets oudere historische naam is, om die weer terug te zien. Dortmund is voor mij, denk ik, de verrassing. Een beetje de underdog van deze laatste acht.
Daar hoort er eigenlijk niet bij. Kijk, als PSV erbij had gezeten, waren ze ook de komt wel meer. Dan had je waarschijnlijk Barcelona moeten loten om nog een beetje kans te hebben. Nou. Maar Dortmund, ja... Ja, Barcelona.
Ik heb Barcelona, die zo slecht zijn ze nog niet hoor.
Maar dat vind ik wel een van de vind ik wel een van de mindere die ertussen staat. Als je dit lijstje opnoemt, Real City.
Oké, heb je gelijk.
En je hebt een aantal toppers die niet fantastisch draaien. Zoals Bayern kun je ook niet op dit moment top noemen.
Nee.
Alleen ja, Dortmund, man. Ach, dat gaat echt pijn doen als er geloot wordt. Hè?
Het zit diep, hè?
Ja, het zit echt diep. Ik denk zelfs dat die trainer bijvoorbeeld niet eens het einde van de seizoen gaat halen. Dat ze echt de komende ronde echt één van die twee wedstrijden, als zij City loten, gewoon met 5-0 afgaan. Dus dat maakt het zo pijnlijk. Alleen, ja, als je puur kijkt naar de namen en de clubs, is dit denk ik wel de mooiste kwartfinale van in ieder geval de laatste jaar.
Ja, dat is echt inderdaad super mooi. Kijk, voor jou is het denk ik logisch. Jij bent natuurlijk Arsenal-fan. Jij hoopt dat Arsenal het zo ver mogelijk gaat schoppen. Heb jij een ploeg die misschien wat dieper in je hart zit, waar je zegt, ik hoop dat die het gewoon, dat die ver komen?
Ja, kom ik wel snel uit bij Real Madrid. Omdat ik het gewoon echt een wereldse combinatie vind van jong talent en ervaren spelers. En dan nog zo'n Ancelotti langs de lijn, waar je echt van kan genieten. Dus dat vind ik wel echt blijf ik een mooie combinatie vinden.
Ja, dat weet ik wel. Moet ik zeggen, daar kan ik me wel in vinden. Voor mij is het, denk ik, toch wel Barcelona. Ik heb ontzettend genoten van de gasten van La Masia. Die echt ontzettend goed speelden. En dat is wel de voorwaarde. Zolang ze jongens uit de eigen jeugd opstellen, dan ben ik voor Barça. Als ze allemaal van die kut aankopen erin zetten, ja, dan mag Barça er voor mij zo snel mogelijk, dan mogen ze City loten de volgende ronde. Dus als Xavi luistert, en ik weet bijna zeker, dat doet hij.
Getipt door Koeman waarschijnlijk ook, hè?
Ja, leuk, oud. Dan, leuk. Dan, stel je jeugd op, dan ben ik in ieder geval fan. En dan gaan wij lekker door, jongens. Want vanavond staat er gewoon weer een geweldige wedstrijd op het programma. Aston Villa tegen Ajax. In de arena werd het natuurlijk 0-0. Neem je wat vertrouwen mee naar Birmingham?
Ja, we hebben het er gisteren over gehad. En er is meer vertrouwen dan de vorige wedstrijd. En daar is eigenlijk alles mee gezegd.
En waar komt dat vertrouwen vandaan?
Door de wedstrijd in de arena. Dat je toch hebt gezien dat er kansen liggen. En eigenlijk voor die wedstrijd had je totaal niet het idee dat er kansen lagen.
Maar heb je niet het gevoel als... Ja, misschien is dat ook de positiviteit nu als Ajax ziet. dat Villa aan de Arena ook wel een beetje dacht van, het zal wel.
Ja, het was niet volle oorlogsterkte natuurlijk, maar hoe Ajax er af en toe wel onder de druk uitkwam, en waarschijnlijk zou die druk nu met spelers van McGinn, die waarschijnlijk nu wel gaat spelen, zou die druk misschien wat heviger zijn, maar ik was best wel onder de indruk van hoe Ajax er onderuit voetbalde. Dus, nou ja, wat ik zeg, er is iets meer hoop omdat je hebt gezien dat er iets van kansen liggen, en dat is het dan.
Ja, Emery was ook best wel geschrokken van Ajax. Die vond Ajax goed. Ajax domineerde in de opbouw. Hun positiespel was goed. Geloof jij die woorden helemaal? Of is het ook wel een beetje overtrokken wat Emery hier doet?
Nou, op basis van die eerste wedstrijd kan hij denk ik best wel verrast zijn hoe Ajax het invulde en hoe goed Ajax het ook invulde. En hoe makkelijk ze bijvoorbeeld onder die druk wisten uit te voetballen. En ook hoe makkelijk ze Villa onder druk wisten te krijgen. Dus dat zal voor hem ook een verrassing zijn geweest. En als je kijkt naar die beginopstelling, de eerste wedstrijd, ja, dan zal die het misschien ook een beetje onderschat hebben. Of inderdaad hebben gedacht, nou ja, prima, als we hier een gelijkspelletje meenemen, is het ook goed. Het is als trainer nooit slecht om je tegenstander wat complimenten te geven vooraf. Dus ik vind het allemaal logische uitspraken van Emery.
Ja, hij was ook heel positief over Jordan Henderson. Die gaf trouwens een heel leuk interview in het AD. Daarover ging het over project Ajax. En hoe hij Ajax eigenlijk terug naar waar het was wil brengen. Heel boeiend. Hij had veel dingen over de identiteit van Ajax en hoe hij de mentaliteit terug wil brengen. Hoe vonden jullie zijn plannen klinken? Was het overpositief of waren jullie echt dat je denkt, nou, die zit wel wat in?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel precies waar hij voor is gehaald. Dus ik denk ook dat hij dat moet zeggen.
Hij is toch gewoon in de eerste instantie gehaald om een goede voetballer te zijn.
Ja, oké, maar het is voor iedereen, voor hem duidelijk, voor de Ajax-leiding duidelijk, voor de supporters duidelijk. Ik denk voor het hele team, voor iedereen rond Ajax is het duidelijk dat hij ook is gehaald om die cultuur te gaan veranderen en bezig te zijn met het team en daar een volledige leider in te worden. Dus ik denk dat, ja, het is heel logisch dat hij dat zegt. En ik denk ook wel dat het allemaal waar is en dat hij daar dat hij zich daar vol voor inzet. Maar ik vind het niet heel verrassend. Hij zet zich
er vol voor in. Maar heb je ook het idee dat het werkt tot nu toe? Heb je al het gevoel dat er een soort effect is?
Je ziet hem tijdens wedstrijden wel enorm bezig met de tactieken, met de jongens. En je ziet hem iedereen op zijn plek zetten. En ook wel hard in de gesprekken, hard schreeuwen naar zijn teamgenoten. En de jonge jongens meenemen. Dus daarin zie je het al wel. Maar verder, om daar echt nog meer in te veranderen, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus dat duurt nog wel een tijdje voordat dat... Dat is echt is omgekeerd, denk ik.
Ik hoop ook niet dat hij zeg maar gefrustreerd raakt in dit half jaar. Want hij moet inderdaad superveel corrigeren. Hij is heel erg aanwezig op het veld. Laatst stond hij Ramai een keer volgens mij volledig uit de voeten. Ja. Omdat hij een verkeerde keuze maakte aan de bal. Dus hij is er wel echt mee bezig. Maar ik kan me ook voorstellen dat als dit een half jaar zo doorgaat, dat ik denk, wat doe ik hier in
godsnaam? Het is gewoon echt heel slecht gesteld met Ajax. Dus het kan echt nog lange tijd gaan duren.
Ja, dus ik hoop echt dat hij voor de lange termijn zit en hij zich echt aan het project Ajax zeg maar heeft gecommitteerd, omdat hij dan ook daadwerkelijk het verschil kan maken. Want dat gaat niet in een half jaar gebeuren. Kan wel komend seizoen bijvoorbeeld gebeuren. Alleen als ik hem nu af en toe zie staan, ook na afloop voor de camera, en dan kreeg hij afgelopen week ook nog een paar ongelukkige vragen, dat hij echt hoofdschuddend voor, dat hij echt denkt, wat zijn dit voor vragen? Wat moet ik hier in godsnaam mee? Ja. En ik hoop heel erg dat hij dat laatste gevoel niet ook bij de Ajax-selectie zelf heeft. En dat hij voldoende perspectief ziet om verder te gaan bij Ajax en ook om door dit soort wedstrijden heen te kijken. Want kijk, als je naar vanavond kijkt, ik kan me echt niet voorstellen dat Ajax ook maar in de buurt komt van het niveau van Villa vanavond. En ja, dan moet hij wel voldoende perspectief zien om volgend jaar die uitdaging weer aan te gaan. En hopen, tenminste voor hem en voor Ajax, dat ze Europees voetbal halen, zodat die uitdaging er ook nog wel bij zit. Want als hij alleen Eredivisie moet gaan spelen komend jaar, ga je misschien ook denken van oké, wil ik wel op dit niveau voetballen?
Ja, jij denkt dat Ajax niet in de buurt van het niveau van Villa kan komen vanavond. Nee. Want Schip zei zelf dat hij verwacht dat Villa in ieder geval een stuk aanvallender zal spelen. Zit er dan een risico dat Ajax misschien wat hetzelfde gebeurt als wat PSV gisteren gebeurde?
Nou ja, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat Ajax 100% weet dat ze de underdog zijn. En, of dat het de underdog is. En ja, zij zullen echt... Ik denk dat Ajax heel voorzichtig gaat beginnen. En, en misschien ook wel een begin, zeker als Bobby speelt, gewoon wat ballen lang gaat spelen om maar onder die druk uit te komen.
Ja.
En te kijken of ze vanuit de omschakeling meteen wat kunnen doen. En echt niet in minuut één risico gaan nemen met vanaf de achterlijn opbouwen en dat soort dingen. Ik denk dat ze dat wel even een kwartiertje even niet doen.
Maar denk je dat ze vol in gaan zakken ook? Want ik heb bijvoorbeeld van het weekend gezien, nou is Tottenham Hotspur natuurlijk van een heel ander niveau. Maar daar zag je wel dat Villa eigenlijk bijna niet onder de druk van Spurs uitkwam. Ze verloren bijna elke keer de bal. Het, kijk, je kan wel de lange bal gaan spelen, maar is het dan ook niet goed dat Ajax heel korte linies, maar wel hoog probeert te gaan spelen? Of gaan ze dat niet doen?
Ja, ik vrees dat je sowieso wordt teruggedrukt. Dus dat heel lastig gaat zijn om, zeker in deze staat van Ajax, om dat goed uit te voeren. En ze deden het in de arena echt verrassend goed. Want dat is eigenlijk wat jij nu zegt, is eigenlijk precies wat je zou willen. Alleen of je daar ook op Villa Park in slaagt. En ook met een beter Aston Villa. Ja. Ik denk dat dat heel lastig wordt.
Ja, dat denk ik ook.
Geen Bergwijn, geen Berghuis bij Ajax. Brobby waarschijnlijk weer terug. Gooier geschorst. Het is een flink lijstje. Hoe gaat Ajax het aanpakken achterin?
Ja, de meest logische keuze is gewoon Rens naar rechtsback.
Ja.
Ik denk dat ook wel gaat gebeuren. Ik zie eigenlijk niet een andere... Ik zie Van Schip eigenlijk niet iets anders doen.
Nee, Aston Villa deed wel wat anders dit weekend. We hadden het net over, speelde met 5 verdedigers. Gaat dat Van Schip nog aan twijfelen halen?
Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk ook dat Van Schip ervan uitgaan dat ze dat niet tegen Ajax gaan doen. En kijk, ja, in theorie zou je Ajax kunnen spiegelen, maar dat doe je eerder vanuit een underdog positie dan dat je dat vanuit een favoriete rol doet als Villa.
Mm.
Plus dat, kijk, Spurs was natuurlijk echt een tegenstander van formaat voor Villa. En ze hebben het tegen City volgens mij ook gedaan. Ja, ik vind het tegen Ajax, zeker tegen dit Ajax, vind ik het niet een hele logische optie.
Nee, moet Ajax dingen anders gaan doen? Stel, wedstrijdformulier komt en Aston Villa speelt met 5 verdedigers. Moet je dan dingen anders aan gaan pakken?
Ik denk niet dat ze dat kunnen, toch?
Nee, ik wilde echt precies hetzelfde zeggen.
Maar is dat capaciteit van de trainer of van de spelers?
Nou ja, op een gegeven moment houdt het toch ook wel op qua mogelijkheden die je hebt. Want wat zou je nu nog, los van de spelers die... je hebt een soort vaste basis. Welke mogelijkheden zie jij nu nog om dingen aan te passen?
Nee, ja, zeker zonder Berghuis en zonder Bergwijn blijft er echt weinig anders over. Hè?
Middenveld misschien nog?
Ja.
Je hebt nu een beetje een vast koppeltje Manswerk Henderson. Dan mis je een beetje de van de bomen factor, even om het zo te zeggen.
Ja. Ja, dat zou een optie zijn om daar nog wat in te wisselen. Je zou Rijkoff of Forbes op een van die voor Taylor of Linsson in kunnen zetten om iets meer diepgang te brengen. Ja, ik denk dat daar vooral de wisseling is.
Ja, en als je echt gedurfd gaat spelen, dan ga je toch niet voor Sutelo kiezen, omdat het met Rens vorige keer heel goed werkte met dat onder de druk uitvoetballen. Ja. En met Sutelo tegen Fortuna echt voor geen meter.
Ja.
Dat je toch Rens opstelt en dat je dan Guy op rechtsback zet. Maar dat is wel echt, dat kan eigenlijk niet, omdat hij in 2 grote wedstrijden al van het veld is gehaald. Ja. Dus ja, dan is dat ook heel onlogisch.
Hij viel niet zo slecht in tegen Fortuna, dus...
Maar
Aston Villa is wel wat, en wat jij zegt inderdaad, van in 2 grote wedstrijden, dan als hij voor de derde grote wedstrijd in gaat staan, dat gaat ook in dat kopje
zitten. Met welk gevoel zou hij dan het veld opstappen? Dat is bijna niet te doen eigenlijk.
Ik denk niet met heel veel vertrouwen. Over vertrouwen gesproken, mocht het tot penalties komen, mocht het zo'n wedstrijd worden, staat er bij Aston Villa wel een keeper in het doel met aardig wat vertrouwen met penalty series. Ja.
Gelukkig heeft El Ghazi daar een oplossing voor gevonden. Hè?
Anwar El Ghazi. Mensen, nu moeten we even goed... Als je nu... Je geluid moet je even harder zetten. Als je kijkt, even echt focussen nu.
John van Schip ook. Even,
John van Schip, luisteren. Focus. Als ik wilde scoren, moest ik snoeihard en hoog aan de binnenkant van het zijnet schieten.
Ja, die tip hadden we dus voor vrijdag ook kunnen gebruiken voor onze penalty-serie. Want daar slaagt ook niet iedereen in.
Ja,
als we dat hadden geweten...
Iedereen moet gewoon strafschop inschieten zoals de Depay dat heeft gedaan gisteren.
Ja. Ja, dit is wel echt... Hoe kan je nou ook als... Sorry, ik wil mezelf niet de beste presentator of interviewer van Nederland... Verre van. Maar als
iemand... Het is wel een stukje zelfkennis.
Ja, ergens wel. Maar als iemand dat tegen mij zegt... Ja, je moet hem rechts boven de kruis schieten. Oh, nou, nooit over nagedacht. Nee. Ik dacht hij had het gewoon linksonder. Keepers, lekker de hoogte voor de keeper. Ja, dit is...
Ja, hij zegt het natuurlijk omdat Martinez een geweldige penalty killer is.
Ja.
En dat hij hem anders altijd heeft, zeg maar.
Dus maar ergens ja, heeft
het
hij
komt er, punt, het komt er, ja, ergens heeft hij wel een punt, maar het komt er natuurlijk heel, heel raar uit.
Okay, ik kan me nog herinneren uit die penalty-serie van het WK, waar natuurlijk ook van alles fout ging, maar dat hij daar wel een paar keer echt op het verkeerde been werd gezet. Volgens mij door Luc de Jong sowieso. En
Koop Meiners?
Ja, of komen of Weghorst, een van de twee. Maar in ieder geval dat hij bij twee penalties, dat je hem in ieder geval wel aan het twijfelen kan brengen. En als je een Davy Klaasje doet, wat Davy Klaas gisteren deed, dan pakt hij hem gewoon.
Die telefoneerde hem even.
Ja,
die had net zo goed een appje kunnen sturen naar opa, welke hoek die hem ging schieten.
Ja, precies. Goed ingeschoten trouwens, want anders was hij gewoon in het zijnetje gaan. Maar ja, dat is wel echt de kwaliteit van gisteren dus Oblak. En vanavond, ja, je gaat niet eens penaltyseren halen. Maar goed, stel dat het gebeurt, dan heb je wel een probleem.
Ja, Wouter, ik ga het toch maar vragen. Ik denk dat het niet eens hoeft, maar voorspelling?
3-0.
Auw.
0-0 penalties, Ajax wint.
Ja, heel goed, heel goed.
Ik was volgens mij vorige week, tegen Bodø Glimt de enige die zei Ajax gaat door. Dus ik zeg nu dat 2-0 wordt voor Aston Villa.
Ja.
Sorry.
Enige hoop.
Waarom ga jij zeuren? Jij hebt 3-0 gezegd.
Ja, omdat jij je houdt een verhaal waarbij je nog enige hoop geeft. Want ik was sorry, de enige die zei die Bodø Glimt, dus ik ga ze nu ook. Nee hoor.
Nee jongens, ik kan er niks beters van maken. We zijn er weer doorheen jongens. Ik wil jullie van harte bedanken. En hopelijk kunnen we een lekkere avond beleven. Ik wil ook alle mensen thuis bedanken. Ik heb nog een luistertipje voor de mensen. Die Overlap met Ole Gunnar Solskjær. Ja, ik spreek ze nou waarschijnlijk weer helemaal verkeerd uit. Maar ontzettend goede podcast. Eerste kwartier trouwens het beste, waar ze gewoon soep aan het eten zijn en aan het babbelen zijn. Maar oprecht, hele leuke podcast. Zeker het luisteren waard. En ik heb één vraag. Mensen, we moeten nog 546 abonnees. Dan zijn we bij de 40.000. Dus abonneer zeker. Dan hebben we een leuke verrassing voor jullie in petto. We zijn morgen weer terug met een nieuwe FC Afkikken Daily. En we zien jullie dan. Ciao.